De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Tom Maas.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Straks blikken we weer terug op de boeddhistische actualiteit van de afgelopen weken en besteden we aandacht aan pas vertaalde Japanse literatuur. Maar eerst gaan we aan de wandel in West-Friesland. Op de meeste toeristische aanzichtkaarten zie je aantrekkelijke beelden van een bepaalde plek of streek. Maar op de kaarten die zenbeoefenaar Dirk Beemster tegenwoordig rondstuurt, staan juist foto's van bouwvallen. Groeten uit West-Friesland lezen we op de voorzijde. En op de achterkant, in kleine lettertjes, vereniging tot behoud van de vergankelijkheid. Die bouwvallen ontdekte Beemster tijdens wandeltochten door het West-Friese land. Hij besloot ze allemaal te fotograferen en heeft inmiddels een verzameling van meer dan 100 exemplaren. Maar wat wil hij daarmee? Om daarachter te komen liep ik samen met Dirk langs een paar van zijn favoriete bouwvallen en vroeg hem of hij nou nog veel werk heeft aan dit project.
Niet zoveel meer als in het begin. Ik heb niet meer die verschrikkelijke obsessie van het op zoek gaan naar bouwvallen in West-Friesland. Toen ik daarmee begon, zeg maar vorig jaar maart, en ik het licht zag en het te pakken kreeg, toen ging ik echt op zoek met het doel om alle bouwvallen in de regio West-Friesland te fotograferen. Maar langzaam maar zeker heb ik er toch wel zo'n 120. En er zijn er misschien nog een stuk of twee die ik moet hebben, maar ik doe het rustig aan.
Je kan het ook zien als een soort grapje, maar het is eigenlijk heel serieus.
Het is alle twee, denk ik. Het is eigenlijk een groot grap. Het is een heel mooi en heel speels tijdverdrijf wat voortkomt uit mijn wandelhobby natuurlijk ook. En mijn wandelplezier. Want al die bouwvallen heb ik ook al wandelend ontdekt en gefotografeerd. Ik reisde af en toe natuurlijk wel met het openbaar vervoer naar een bepaald plekje. Maar het is ook serieus. Want het heeft iets heel aantrekkelijks, iets heel ernstigs heeft het, een bouwval. Het is een toonbeeld van vergankelijkheid natuurlijk. En er is iets wat vroeger schitterend was. Zoals een mooie jonge vrouw, Tommy Wieringa. En dat heel langzaam door de tijd vervalt, verdwijnt, gedoemd is tot ondergang. En wat dan in eerste instantie lelijker wordt, maar als je beter kijkt, en daar werd ik dus inderdaad ook door gefascineerd, door de schoonheid van het verval. Je hebt een Franse uitspraak natuurlijk: plus belle que la beauté en la ruine de la beauté. En daardoor werd ik geraakt. Ik heb de meest mooie bouwvallen heb ik ontdekt. En ik werd af en toe inderdaad ook, had ik er weer een, dacht ik, nou, dat ik helemaal warm van binnen als ik zo'n bouwval ontdekte. Dat wat mooi, hoe is dat? Oh, schitterend.
Maar wat valt er eigenlijk te behouden aan de vrankelijkheid? Want het gaat vanzelf.
Ja, maar toch doen wij, wie zijn wij? Toch doen wij wel het nodige om iets te behouden. En dat is maar goed ook, bijvoorbeeld ons eigen lichaam. Wij worden natuurlijk zelf ook ouder, we worden ziek en we gaan natuurlijk uiteindelijk dood. Dat zijn natuurlijk de basisdingen waar het in het boeddhisme over gaat. De vergankelijkheid is een van de primaire zaken waar de historische Boeddha een oplossing, een bevrijding voor proclameerde. Maar kijk, je kunt er natuurlijk wel het nodige aan doen. Je kunt onderhoud kun je plegen. Je kunt zorgen dat iets minder snel vervalt. Want bijvoorbeeld het bouwvallen die ik zie is allemaal heel vaak een gevolg van verwaarlozing, van armoede, van gebrek aan onderhoud, van gebrek aan geld, van slordigheid, van dat soort dingen. Maar ondanks dat, het vergaat toch.
En dat is natuurlijk de spirituele dimensie ervan. Want je bent natuurlijk niet voor niks ook zenbeoefenaar. Alles is vergankelijk.
Alles is vergankelijk, inderdaad. En dat wordt getoond in die bouwvallen. En alhoewel ik in eerste instantie gefascineerd werd door de schoonheid ervan, ben ik toch langzaam maar zeker ook aan een hele andere kant van dat verval van die bouwvallen terechtgekomen. En dat is namelijk het grote leed dat er bij de mensen, bij de voormalige eigenaars of de eigenaars of de buren, het grote leed dat erachter schuilt.
Want er zitten verhalen achter, hè? Achter die ruïnes. We staan nu bij een grote stolboerderij. Toen we hier aankwamen, zei je, heeft net weer een hele klap gehad, want er zit een heel groot gat in het dak. Vertel, wat voor verhaal zit hier nou achter?
Nou ja, ik loop natuurlijk langs die bouwval waar we net langs lopen. Daar loop ik meer keer langs en dan zie ik hoe dat verval plaatsvindt. Eerst zit er één gat in zo'n dak van zo'n schitterende West-Friese stollenboerderij.
Ja.
En twee maanden later, en dan met name na het storm in november van vorig jaar, dan zie je bijna dat het hele dak er is. En, nou, zo zie je dat er uiteindelijk alleen maar een vierkant overblijft. Maar het verdriet en de verhalen die erachter zitten, die gaan dan inderdaad over, in dit geval over een ruzie in de familie, over geld, een erfeniskwestie. Maar je hebt ook huisjes, schuurtjes, boerderijen waar armoede een rol speelt. Ook waar gewoon soms waar mensen er helemaal niks meer om geven. Gewoon slordigheid en nou, kan mij wat schelen. En toch ook schaamte. Dat mensen er niet voor willen uitkomen. Dat het vergaat. Dat er een eind aan komt. En dat willen ze niet aan de andere mensen laten zien. Maar ja, het gebouw toont het wel. Dus ja, hoe gaan we daarmee om met die schaamte? Ja, nee, het is het. Ik was eerst van plan om er allemaal expliciet heel erg over tentoon te stellen. Langs fietspaden met enorme panelen. Dat gaan we eventjes flink demonstreren. Maar daar ben ik helemaal op teruggekomen. Want ik dacht, nee, dat moet je niet doen. Dat, als ik iets wil tonen van die dingen. En ik toon het natuurlijk al op mijn website bouwvallen.eu. Dan moet ik dat een beetje in intieme ruimte doen. Maar niet dat leed zo hup op straat gooien. Want daar doe ik die mensen, die eigenaren, de buren of de voormalige eigenaar, alleen maar bezorgen en alleen maar meer ellende mee. Dat wil ik eigenlijk niet.
Maar je wil wel iets bereiken hiermee met dit project.
Iets mee bereiken?
Nou, je wilt het in ieder geval laten zien.
Dat is taboe. Voor een zeemboer is het iets bereiken. Dat wat verdorie, wij willen absoluut niks bereiken. Nee. Ja, daar ben ik dus echt van. Dat is een punt, hoor. Wil ik dat allemaal zo nodig laten zien? Dus ik voel dat daar een wrijving zit. Van wil ik dat nou allemaal laten zien? Net hoorde je het al een beetje van, nou maar geen buitententoning. Want ik zit alleen maar een beetje in die pot van ellende van andere mensen een beetje te roeren. Dat, nou ja, ik heb een websiteje, ik heb een kwartetspel gemaakt. Ik heb aanzichtkaarten gemaakt, groet uit West-Friesland. Dus ja, ik doe het wel. Ik laat dus denken, ik ben bezig, inderdaad wel, ik ben bezig met de tentoonstelling van grote panelen. Dus,
maar wat wil je dan dat het de mensen doet, dat je het laat zien?
Ik denk dat als mensen dat zien, dat er zijn misschien mensen die het mooi vinden. Ja, want als ik het ga exposeren, dan neem ik natuurlijk wel de mooiste bouwvallen van West-Friesland. Dus dat de mensen ook die schoonheid kunnen zien. Want die vergankelijkheid, er zit in vergankelijkheid, zit schoonheid. Er zijn, als je heel goed naar oude mensen, en ik kijk mezelf af en toe als in de spiegel aan, dan, ja, dan kun je daar inderdaad toch wat mooie dingen ontdekken. Dat is wel zo. Het heeft een zekere schoonheid. Maar misschien in tweede instantie, dat als ze wat verder kijken, dat ze toch ook toch geraakt worden. Dat, ja, van jongens moet alles nou post, maar allemaal nieuw. En moeten we allemaal maar glimmen. En moet alles maar glanzend zijn. En moeten we steeds alles maar verbouwen en restaureren. En al dit, dat soort dingen. Ja, dat het, ik zou bijna willen zeggen, het taboe op vergankelijkheid. Dat misschien wat vergaat, wat minder wordt. Maar ik geloof dat dat taboe op vergankelijkheid niet zo sterk meer is. Want ik heb het net al over dat onlangs verschenen boekenweek geschreven van Wieringa. Dat gaat er natuurlijk ook over een mooie jonge vrouw, die oude veertiger. Die hadden ook ja, valt eigenlijk wel bij, vind ik.
Maar uiteindelijk is het dus een pleidooi.
Een pleidooi.
Het is een pleidooi voor de schoonheid van de vergankelijkheid.
Zo zou je het kunnen zeggen, Ton. Ja, dat is een bepaalde kant van mijn hobby.
Maar het is ook een pleidooi voor respect voor het leed dat vergankelijkheid met zich meebrengt.
Dat sowieso ook, denk ik wel, ja. Ja.
Is het nou echt een zen-thema voor jou?
Nou, ja, dat stel jij fantastische vragen. Dat, mijn compliment. Zen-thema. Hoe zit ik daar nou in als zen-jongen? Dat is inderdaad de manier waarop ik daarmee omga. Is als ik op mijn kussen zit, dan contempleer ik over datgene wat ik doe. En wat ik moet gaan doen. En hoe ik dat ga doen. En natuurlijk, omdat ik geobsedeerd ben geweest van dit onderwerp, is dat heel sterk geweest. En heb ik gezien hoe je kunt worden meegesleurd door een bepaald iets wat je enthousiast maakt. Maar door de contemplatieve kant van het mediteren, van het zazen. Want is ook, het is niet alleen concentreren. Het is ook, je denkt daar ook daarover, niet alleen over wat je morgen of vandaag doet, maar ook wel over, zeg maar, van, doe ik het wel? Is dat wel goed? Klopt dat wel? Je voelt iedere wrijving, zeg maar, in je geest voel je een beetje. Ik denk dat dat wel geholpen heeft. Dat zen heeft mij geholpen om dit project zo mooi mogelijk te volvoeren.
Dankjewel. Ik wens je behouden verval.
Dankjewel. Het zal wel lukken. Ik ga vanzelf wel dood.
Dirk Beemster was dat. Een link naar meer informatie over zijn project vindt u op onze website. Het is de laatste uitzending van de maand en dat betekent dat Marloes Lazal ons weer gaat bijpraten over boeddhistische onderwerpen die de afgelopen weken actueel waren. Marloes, je hebt voor ons weer de sociale media en de andere informatiebronnen uitgeplozen. Wat heb je deze keer zoal gevonden?
Al in het begin van deze maand, op 8 maart, heeft de Dalai Lama zich in een interview met Larry King, je weet nog wel, die man met die bretels, uitgesproken voor het homohuwelijk. En dat is best opmerkelijk, want ik kan me nog herinneren dat hij daar eerder ook uitlatingen over heeft gedaan en die waren niet zo positief. Maar nu heeft hij echt gezegd dat het homohuwelijk een persoonlijke kwestie is, waar regeringen niets over te zeggen hebben. En hij zegt letterlijk, als twee mensen echt het gevoel hebben dat deze manier van samenleven praktischer is en leidt tot meer tevredenheid over de relatie en beide partijen volledig akkoord zijn, dan is het oké. Waarvan akte?
Ja, dat is toch mooi inderdaad.
Ja.
En het is dus nieuw, begrijp ik.
Ja, dat is redelijk nieuw. Nou, en wat er vooral zo nieuw aan is, dat voor het eerst zo'n grote religieuze leider zich zo positief daarover uitspreekt.
Ja, precies.
Daar is hij de eerste mee.
Wat heb je nog meer voor ons gevonden?
Ja, triest nieuws is dat op 14 maart in een ziekenhuis in Beijing de Chinese mensenrechtenactiviste Cao Shunli is overleden. Zij werd al op 14 september 2013 aangehouden. En ze stond toen op het punt om naar Zwitserland af te reizen om in Genève deel te gaan nemen aan een training over mensenrechtenmechanismen binnen de VN. Uiteindelijk is ze gestorven in die gevangenis omdat haar medische behandeling is geweigerd. Hoe dat precies zit, dat vertelt het verhaal nog niet. Maar ze had medische behandeling nodig en dat heeft ze niet gekregen. Haar broer zegt daarover, ja, die is helemaal hopeloos daarover. Hij zegt, dat is zo genadeloos gegaan. Waarom hebben ze er dan niet gewoon doodgeschoten? Het overlijden van haar vond plaats net 5 dagen voordat de Mensenrechtenraad van de VN plaatsvond. En tijdens die sessie stond de beoordeling van het verslag van China's tweede mensenrechtentoetsing gepland. En daarvoor had zij ook een rapport ingediend met details over de situatie van mensen die zich in China met een petitie bijvoorbeeld tot de overheid wenden. Dus zij had daar heel gevoelig materiaal over. Dus daarom staat haar dood natuurlijk helemaal in een vreemd daglicht op deze manier.
Ja, ja.
Chinese activisten hebben inmiddels ook al een handtekeningenactie gelanceerd. En de International Campaign for Tibet, die wil eigenlijk dat de internationale gemeenschap, de Chinese autoriteiten ook verantwoordelijk stellen voor deze dood.
Hebben we nog nieuws uit eigen land?
Ja, we hebben zeker nieuws uit eigen land. Heel recent ook. Afgelopen zondag vond er in de kloosterkerk die ecumenische dienst
plaats. In Den Haag is dat, hè?
In Den Haag, ja, precies. Die is ook op tv uitgezonden. Veel mensen zullen het gezien hebben. Het was echt als antwoord op het haatdragende incident met Wilders van de week. Het thema van de dienst was, wij geloven in meer, in tegenstelling tot het minder van de Wilders-aanhangers. Wat daar ook nog zo interessant aan was, is dat ook mensen uit andere religies gevraagd waren om deel te nemen. En dat is eigenlijk verlopen via dat initiatief In Vrijheid Verbonden. Dat is een initiatief die bijvoorbeeld 2 maanden geleden dat boek hebben aangeboden aan koningin Beatrix. Dus dat zijn mensen zowel vanuit het Jodendom, Hindoes, moslims, christenen en boeddhisten.
Ja.
Tijdens die dienst heeft Paramitra ook een kaars ontstoken. Heb je dat nog gezien trouwens?
Nee, dat heb ik niet gezien.
Dat was mooi in
beeld. Zag het in RTL Nieuws langskomen, maar dat stukje niet.
Ja, nou en ik was daar, ik was daar erg enthousiast over. Ik heb de hele dienst gekeken. Daarna ben ik eens op Twitter gaan kijken. Toen merkte ik wel dat mensen zich daar toch ook wel cynisch over uitlaten. Nou, ik merk dat me dat dan ook aan het hart gaat. Want ik vind het toch, ja, je kan er van alles over zeggen. Maar het is natuurlijk een mooi initiatief. En het geeft zo mooi letterlijk de betekenis van het woord religie weer. Hè? Religare, samenbrengen, herverbinden. Ja, dus ik was ondanks natuurlijk de negatieve aanleiding, was ik toch zelf in ieder geval heel erg geraakt door die beelden.
Ik kan me dat voorstellen. Ik begrijp dat je ook een fragment hebt nog om te laten horen.
Ja, ik heb een klein stukje muziek meegenomen. Dat is het lied met een tekst van Huub Oosterhuis. En dat wordt nu gezongen door Pearl Josephson. Ja, en dat is gewoon enorm ontroerend. En zo goed gekozen bij het thema van de dienst Ken Je Mij.
Dan gaan we daar nog even naar luisteren. Bedankt en tot volgende maand. Eind vorig jaar verschenen twee interessante werken uit de klassieke Japanse literatuur in Nederlandse vertaling. Het gaat om Het verhaal van Genji van Murasaki Shikibu en de novelle De heilige van de berg Koya van Kyoka Izumi. Vertaler Jos Vos woonde zelf jarenlang in Japan en leeft en werkt tegenwoordig in het Britse Oxford. Voor de presentatie van zijn nieuwste vertalingen was hij onlangs in Leuven, waar Marloes Lazalm sprak in boekhandel Boekarest.
Zo, hier staat het op de plank. Ik denk dat dit het enige exemplaar is dat ze in huis hebben. De paperback.
Dat is een indrukwekkend boek. Twee kloeke delen. Hoeveel pagina's is het in totaal?
Ik denk iets van een 1500, 1600.
Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
7 jaar.
En het is een boek uit de 11e eeuw, hè?
Ja, bijna precies 1000 jaar oud. We zien hier een hooggeplaatste dame in het keizerlijk paleis. Op een nacht dat de maan schijnt, loopt zij door de gang en maakt een gedicht over de maan. En de held Genji komt dan net op dat moment voorbij en hij besluit dan de nacht met haar door te brengen. En dat is een affaire die tot zijn ballingschap zal leiden, want zij is taboe voor hem. Ze was voor iemand anders bestemd. Hij gaat dus een stap te ver door haar te veroveren. En dan moet hij in ballingschap gaan. En dat is dan de eerste grote crisis in zijn leven.
We dalen af in de catacomben van deze boekwinkel. Je zei net dat je met het verhaal van Genji 7 jaar bent bezig geweest. Blijft dat dan 7 jaar ook boeiend?
Boeiend zeker wel. Maar het is wel soms een beetje deprimerend, omdat het boek soms erg somber is. Misschien heb je het hoofdstuk ook gelezen waarin een belangrijk personage sterft en er komt dan een crematie. Dan zitten ze tientallen pagina's daarna te snikken en te huilen. En ja, daar word je als vertaler ook helemaal down van. Dus dat zijn moeilijke momenten.
En nou is het heel bijzonder, want het is een boek uit de 11e eeuw. Er wordt ook gezegd dat het eigenlijk de allereerste roman is die er ooit verschenen is. Maar dan zijn er weer mensen die zeggen nee, want dat is eigenlijk Don Quixote van Cervantes. Hoe zit dat nou precies?
Ja, het is veel ouder dan Don Quixote. Dus op dat punt is het de Europese literatuur al voor. Maar daar staat dan wel tegenover dat sommigen aarzelen om het een echte roman te noemen. Omdat het gedeeltelijk speelt het zich af aan een geïdealiseerd keizerlijk hof. Dus de hoogste rangen van het keizerlijk hof. En in dit boek zijn ze dan ook nog eens allemaal begaafd. Dus alle heren die erin rondlopen, het zijn enthousiaste minnaars, ze schrijven prachtige gedichten, ze spelen wondermooi muziek, ze weten zich heerlijk te parfumeren. Natuurlijk was niet iedereen zo. In feite was dat keizerlijk hof een echte warboel waar iedereen elkaar bijna naar het leven stond en vol concurrentie zat. Maar in dit verhaal zijn alle heren wel gemanierd. Maar daarom zijn het nog niet noodzakelijk helden. Maar goed, waarom ik het een roman zou noemen is omdat het psychologisch zo diep gaat. Zeker naarmate het verhaal vordert, kruip je meer en meer in het hoofd van de personages en je volgt hun intiemste gedachten. En dat is allemaal in proza. En dat is iets wat je in Europa pas in de 19e eeuwse roman krijgt. Dus in die zin is het de Europese romankunst ver vooruit.
En het is ook nog geschreven door een vrouw. Was dat niet bijzonder ook in die tijd?
Dat gebeurde wel meer. Dat komt omdat het in een puur Japans verteld is. De meeste mannen schreven liever Chinees. Dat was de taal van de intellectuelen. Dichten ook graag Chinees. Sommige vrouwen deden dat ook wel. Maar vrouwen onder elkaar, die mochten geen ambt uitoefenen. En die hadden wel salons waar ze prinsen en keizers amuseerden en probeerden aan te trekken. Maar dus ze hadden geen ambtelijke taak en ze zaten heel lang binnen, verveelden zich en dan vertelden ze elkaar van die verhalen. En zo is die Japanse verhaalkunst tot stand gekomen. En daar is Genji het grootste monument van.
Ja, want het is ook niet uitgegeven gelijk, hè, in drukvorm. Het is toen in de 11e eeuw niet als boek als zodanig verschenen.
Nee, het enige wat toen gedrukt werd, denk ik, waren boeddhistische traktaten. Daar bestond al drukkunst voor. Maar dit werd alleen gekopieerd en verspreid aan het hof, dus privé. Het was een heel klein, misschien minder dan 1% van de bevolking die kon lezen en schrijven.
Kan je in het kort vertellen wie Genji was?
Genji is de zoon van de Japanse keizer ten tijde van dit verhaal. Het was een polygame maatschappij. Dus hij is de zoon van een weinig voorstellende bijvrouw van de keizer. Maar wel een bijvrouw waar de keizer dol op was. Een concubine. Hij is dus hoog geplaatst, maar hij komt niet in aanmerking om zelf keizer te worden. Politiek weet hij heel goed te manoeuvreren en meer macht te veroveren. En het boek gaat dus hoofdzakelijk over zijn liefdesaffaires met diverse dames. En de concurrentie ook die tussen die dames bestond. Misschien dat hij in de loop van het boek 15 belangrijke affaires heeft. Maar voor de meeste vrouwen, als die niet doodgaan, blijft hij zo lang mogelijk zorgen. En over hun wel en wee gaat het verhaal.
En hij was ook uitzonderlijk mooi, hè? Vertelt het verhaal. Dat is trouwens sowieso een thema in dat boek. Schoonheid. Was dat iets wat in het Japan van de 11e eeuw zo ontzettend belangrijk was? Of specifiek in die kringen?
Ja, er wordt natuurlijk wel gezegd dat hij beeldschoon is. Dames toen leefden zo'n beetje verborgen achter rieten blinden. Maar als hij verschijnt, ze ruiken hem als hij nadert. Hè. Ze mannen parfumeerde hun kleren met wierook. Dus hij weet de meest wonderlijke wierookcombinaties te gebruiken. Oh, daar komt iemand aan, weten ze dan meteen. En dan gaan ze kijken en dan is hij ook nog zo aanlokkelijk. Maar ook voor mannen, voor andere mannen, dat komt verschillende keren in de loop van het verhaal. Dus dat ze hem even aanlokkelijk vinden als een vrouw. De vrouwen leden eronder dat ze zo door de mannen werden verwaarloosd en ze hoopten dan vrijer te zijn door in het klooster te gaan en daar een meer onbekommerd leven te leiden. Maar ook de mannen in dit boek drukken steeds weer de hoop uit om ja, niet echt monnik, maar lekenmonnik te worden. Dus een aantal geloften af te leggen. En dus een ernstiger leven te gaan leiden. Zich terug te trekken uit het openbaar leven. En telkens opnieuw is er een tweestrijd. Zo van, ik wil me eigenlijk wel gedeeltelijk aan de Boeddha gaan wijden. Maar ik kan mijn nazaten niet verwaarlozen. Ik moet die eerst gevestigd zien. En Genji zit daar ook mee tot aan het eind van zijn leven. Dus dat is één manier waarop het boeddhisme ter sprake komt. Een andere manier is ook dat het verhaal doordrongen is van de vergankelijkheid van al het aardse. Dus er kan maar een mooi moment zijn in het leven van zo'n dame. Of ze voelen zich al bedroefd, ja, want het gaat nu al voorbij. Dus dat genot wat ik nu meemaak, dat zal ik nooit meer meemaken. Dus iedere geneugde valt samen met melancholie. Het grootste gedeelte van het verhaal speelt zich af in het toenmalige Kyoto, wat toen de hoofdstad was van Japan. Maar er zijn twee prinsessen die afgelegen wonen, van wie de moeder gestorven is. Hun vader zal ook niet meer lang leven. Wat gaat er met die prinsessen gebeuren als de vader dood is? Daar maken ze zich veel zorgen over. Want zoveel geld hebben ze niet en ze rekenen dan ook op een man die van hen kan houden en die hun ook onderhoudt. En dan denkt ze, als haar vader gestorven is, dat die in een droom verschijnt aan een monnik die ze kent. En de monnik zegt, ja, je vader, ik heb hem gezien, hij sprak tot mij in mijn droom en hij zei, ik maak me nog zoveel zorgen om mijn dochters, dat ik niet kan reïncarneren tot een betere incarnatie. Dus jullie zijn een belemmering voor mij op een betere incarnatie. En daar gaat die dochter kapot aan. Misschien kun je dat ook wel lezen als een soort van protest tegen de boeddhistische gedachtegang die toen zo'n rol speelde in het leven van die vrouwen. Onder de aristocraten van toen leefde het boeddhisme als gedachte van verlossing. De Boeddha Amida zal je in zijn paradijs opnemen. Dat was zo sterk onder de Japanners van die tijd. Dus dat zal de schrijfster ook wel geloofd hebben. Wat mij altijd opvalt is dat het boeddhisme zoals het in dit boek wordt beschreven erg veel lijkt op ouderwets Rooms-Katholicisme. Cees Notenboom heeft er ook wel eens over geschreven. Dus het idee, als je maar de juiste ceremonies bijwoont, waar een monnik praat in een onverstaanbare taal en je brandt wierook en je laat sutra's kopiëren, dan zul je wel in het paradijs komen. Zo zagen de aristocraten dat. Ook op pelgrimage gaan. Dat werd ook veel gedaan. Dus altijd om verlossing te zoeken. Maar het mediteren is pas met de Zen-boeddhisten opgekomen. Dus dat is duidelijk na deze periode. Dat bestond toen nog niet in Japan, toen dit boek geschreven is.
Wat ik heel mooi vind, mensen gaan ook korte gedichtjes schrijven om hun gemoedstoestand van dat moment uit te drukken.
Ja, want dat was de eerste methode om contact te leggen met de andere sekse. Dus als je iemand wilde veroveren, dan moest je eerst een gedicht laten bezorgen. En dan kreeg je er hopelijk eentje terug. En aan het handschrift kon je dan afleiden of dat een aantrekkelijk persoon was of niet. Je moest ook altijd het goede papier uitkiezen. En dan misschien dan nog de juiste bloesemtak aan bevestigen.
Er is er eentje die zegt, laat me dichterbij komen, zodat ik je beter kan zien. Avondgezichten, die ik daarnet in de schemering niet duidelijk kon onderscheiden. Heeft de vorm van dit gedicht nog een bepaalde naam eigenlijk?
Destijds werd het gewoon uta genoemd, dus lied. Maar het is dezelfde vorm als wat nu tanka heet. Dus het lijkt erg veel op de haiku, maar het is een beetje langer. Ja, dit is een mooi voorbeeld van iets wat ook in de werkelijkheid bestond. Je had in het Japan van die tijd een prinses ook weer, die beloofde maagd te blijven en die dan priesteres werd aan een Shinto-schrijn in Ise, een heilige plaats. Maar voor die daar naartoe ging, moest ze zich eerst een paar maanden afzonderen in een kleiner schrijntje buiten de hoofdstad. En Genji gaat er dan naartoe om de moeder van die priesteres te zien. Ze is ook een oude geliefde van hem. Zodra Genji voet zette op de uitgestrekte vlakte, werd hij aangegrepen door de alomtegenwoordige droefheid. De najaarsbloemen verkwijnden, in het verlepte rietgras klonk alleen nog zwak krekelgezang. Ondanks het beklemmende zuchten van de wind in de dennen ving hij verlarde muziek op. Het klonk zo zacht dat hij de melodie niet herkende, maar hij vond het niettemin betoverend. Hij komt daar dan aan en die moeder van de priesteres is zo elegant dat zij verschillende dames in dienst heeft die daar stilletjes op een koto zitten te tokkelen. En dat zou zich ook in het werkelijke leven hebben kunnen afspelen.
Nu is nog recenter nog een andere vertaling van jouw hand verschenen. Van een mooie novelle, De Heilige van de Berg Koya. En dat is een veel later werk, hè?
Van het jaar 1900, ja.
Wat kan je vertellen over de schrijver van dat werk?
Hij leefde in een tijd dat Japan tegen een snel tempo moderniseerde. Dus ook veel industrie kreeg. Maar hij hunkerde naar het oude Japan van lantaarns en houten huizen en spoken. Hij was dol op spookverhalen. Dus hij is een soort van erfgenaam van de vertellers van voor de modernisering van Japan.
Dit korte verhaal beschrijft heel mooi via een ontmoeting van de verteller met deze monnik in een trein. Dan op een gegeven moment moeten ze ergens overnachten om de volgende dag verder te kunnen reizen. Ja. En tijdens die overnachting begint die monnik het verhaal te vertellen.
En dan zegt hij, op mijn vraag antwoordde de monnik dat hij iemand ging opzoeken in het Eihei-klooster in Echizen. Ook al behoorde hij zelf tot een andere sekte. Maar eerst zou hij de nacht doorbrengen in Tsuruga. Ikzelf was op weg naar Wakasa, waar ik woon. En aangezien ook ik in Tsuruga zou overnachten, spraken we af om samen verder te reizen. Hij vertelde mij dat hij thuis hoorde op het Koya-gebergte. Ik schatte hem zo'n 45. Hij leek mij vriendelijk en zachtaardig, iemand die niet uit de band sprong. Hij was sober gekleed in een wollen reisgewaad met erg brede mouwen, een rond hoedje, wollen handschoenen, witte sokken en houten teenslippers. Dus eerder een meester in de fijne kunsten dan een geestelijke, zou je denken. Misschien zelfs iemand met nog aardsere interesses.
En het is een heel spannend verhaal. Hij moet allerlei enge beesten en gevaren trotseren. Komt uiteindelijk een prachtige vrouw tegen. Helemaal verlaten in het oerwoud waar allerlei spannende dingen mee gebeuren. Ik zal niet te veel verklappen.
Nee, dan begint het pas.
Ja, precies. Het leest ook als een sprookje. Lees jij er ook een bepaalde moraal in?
Het verhaal gaat over de ontmoeting van de monnik met die vrouw. Je zou het als een verhaal met een heel simpele moraal kunnen lezen. En dan kies je de kant van de monnik. Dat is, de monnik is een soort heilige. Maar ik denk dat de verteller ook veel voelde voor de vrouw. Dat die zo achtergesteld was. En dat hij begaan was met haar lot. We weten niet precies of de auteur ons wil laten geloven dat de ontmoeting die de monnik in het boek heeft, dat die echt gebeurd is. Het zou kunnen dat die monnik zijn hele verhaal maar vertelt als een soort boeddhistische parabel. Dus om te waarschuwen tegen de gevaren die de mens op zijn pad belagen. Dat is een mogelijkheid. Omdat de monnik geïdentificeerd wordt als een heel begaafd predikant. Dus misschien is het hele verhaal dat hij vertelt een soort preek, een waarschuwende preek. Die wij dan toch ook anders kunnen interpreteren. Dat weet je niet. Het hele verhaal heeft zowat de vorm van een spel uit het noodtheater. En daarin, de eerste figuur die verschijnt in een toneelstuk uit het noodtheater, die heeft ook niet veel te betekenen. Dat is iemand die naar het verhaal van een ander moet luisteren. En dus samen met hem luisteren wij naar de voornaamste verteller. En dat is dan die monniken in dit geval.
Was het nou eigenlijk een pelgrimage? Waar ging die monnik naartoe?
Dat het een soort bedelmonnik was die het hele land afreisde om voor zijn tempel geld in te zamelen. Het is een monnik van het Koya-gebergte.
Je hebt lang in Japan gewoond ook, dus je kent Japan goed. Nou is het een groot land, maar ken jij deze streek waar dit verhaal zich afspeelt?
Ja, ik ben er wel eens geweest. Niet in de bergen die hierin voorkomen, maar wel in dezelfde provincie. In het Hooggebergte moet je altijd uitkijken. Daar kan je van alles over komen. Als je het omslag ziet van dat boek, dan denk je misschien dat het een soort van New Age novelle is. Hè? Want het is een foto van een bestaande monnik. Ik denk misschien 100 jaar geleden genomen. Dus een monnik die door het gebergte loopt. En het heeft zo'n beetje een groenige schijn. Maar het is in feite een novelle met een zwaar erotische ondertoon. Dus het is heel anders dan je misschien zou verwachten als je het in de winkel ziet liggen.
U hoorde Jos Vos over zijn meest recente vertalingen uit het Japans. Het verhaal van Genji verscheen bij uitgeverij Atheneum en De Heilige van de Berg Koya bij Koppens en Frenks. Meer informatie vindt u uiteraard op onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Maurice Laparlière, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl vindt u van alles over onze radio- en televisieprogramma's en ook een archief met al onze uitzendingen. Daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Volgende week dinsdag dan zijn we weer terug op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en dit programma Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.